Handelingen 12 en daarvan ook de eerste 12 versen. En daar luidt het woord van God aldus. Handelingen 12 vers 1. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de gehele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." Dat deed hij. Daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heere zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou." Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Ik denk, broeders en zusters, beste vrienden, jonge mensen, dat toen Herodes in de gaten kreeg dat zijn actie tegen christenen succes had, hij bij zichzelf gedacht moet hebben: dat smaakt naar meer. Ik weet wel dat ik niet al te zeer in de gunst sta bij de Joden, maar nu ik de christenen aanpak en zelfs een van hun leiders heb gedood, nu stijg ik in hun achting. En dat smaakt naar meer. En daarom laat hij Petrus gevangen nemen. Dit is een hele bijzondere geschiedenis die we vanmorgen lezen. Want u hebt ook in de versen kunnen lezen dat dit plaatsvindt ten dagen van het paasfeest. Dat betekent dat het ons wat te zeggen heeft. Dat het u en mij wat te zeggen heeft. Want het gevaar is zo groot dat je een geschiedenis als deze alleen maar leest als geschiedenis. zonder jezelf de vraag bidden te stellen, Heer, hebt u misschien vanuit deze geschiedenis ook mij persoonlijk iets te vragen? Ik vond het zo bijzonder dat de tekst die vanmorgen gelezen werd, begon met de woorden, leg dan af alle last. Er is tussen Ab en mij alleen maar contact geweest in die zin, of ik niet, omdat de afspraak al een jaar van tevoren gemaakt is, was vergeten om op tijd hier vanmorgen in Sliedrecht te zijn. Maar ik weet niet welke liederen hij samen met zijn vrouw wellicht heeft uitgezocht om vanmorgen de zangdienst te leiden. Ik vond het ook heel bijzonder om ook met de kinderen te zingen, dat die Jezus die een vriend voor je wil zijn, waarin je gelooft, dat die je niet alleen maar de zonde wil vergeven, maar dat hij je ook waarlijk vrij wil maken. Zoals een prachtig lied uit de bundel van Johannes de Heer zegt, hij brak al mijn banden en maakte mij vrij. En dat is eigenlijk de vraag die ik vanmorgen in deze woordverkondiging naar voren wil laten komen. Hoe kan ik als kind van God waarachtig vrij worden? En dat is nodig. Je merkt vaak in het pastoraat, wat mijn vrouw en ik veel mogen doen, dat heel veel mensen door genade wel de Heer Jezus Christus als hun heiland en verlosser hebben aangenomen en ook van ganser harte dat prachtige lied hebben kunnen meezingen over het feit dat je de Heer Jezus lief hebt, dat je van ganser harte zingt, mijn Jezus, dus dat is een bezittelijk voorwerp, mijn Jezus, ik hou van u. Maar de vraag die ik vanmorgen aan u en aan mijzelf wil stellen is, bent u ook waarlijk vrij? Als de apostel Paulus in Handelingen 26 voor Agrippus staat, dan zegt hij in Handelingen 26 vers 17 tot en met 18 dit, waarheen ik u zend, dat zegt de Heer Jezus tegen hem, als hij tot geloof komt op de weg naar Damascus, en dan geeft hij een tweevoudige bediening mee. Dan zegt hij, om hun ogen te openen, ter bekering uit de duisternis tot het licht, en als tweede, en van de macht van de Satan tot God. Dat staat ook met zoveel woorden in Psalm 130. In Psalm 130 lees je in vers 4, maar bij u is vergeving. En wat is het geweldig dat we niet zo lang geleden opnieuw Goede Vrijdag mochten vieren, om te ervaren dat die vergeving zo allesomvattend is. En als je dan in die stille week met elkaar samenkomt en het avondmaal viert, dan mag dat als muziek in je oren klinken, als die geweldige woorden bij het bedienen van het avondmaal worden uitgesproken, dat hij dat gedaan heeft tot een volkomen verzoening van al je zondenschuld. Als je dan Psalm 130 doorleest, dan ontdek je dat vergeving slechts het begin is, want staat er dan in vers 7, bij hen is veel verlossing. Dus dat betekent eigenlijk dat nadat je die vergeving hebt ontvangen, er dus kennelijk in je geestelijk leven het nodige moet gebeuren waar je nog van verlost moet worden. En ik kan dat denk ik het beste uitbeelden met een geschiedenis die u ook allemaal wel kent. En dat is de opwekking van Lazarus. Je ziet in die geschiedenis zo heel duidelijk dat wat de Heer Jezus kan, ook hij alleen maar kan. Namelijk mensen die voor eeuwig dood zijn weer terugroepen in het leven. Dat is het werk van de wedergeboorte in het hart, in het leven van een mens. En daarom staat er ook zo bijzonder mooi. En Jezus riep met luider stem, want dat moesten alle mensen die erbij waren horen. Lazarus, ik zeg u, sta op. Sta op uit de dood. En Christus zal, Christus wil over u lichten. Wat een genade, als je mag weten, dat is de realiteit van mijn leven. Maar dan moet u zich even verplaatsen in de situatie van Lazarus, die daar in het graf lag. Heer, hij ligt er al 4 dagen. Lazarus, ik zeg u, sta op. Het was niet zo gemakkelijk voor hem. Want Lazarus was nog een ingewikkeld persoon. Ze hadden hem met banden ingewikkeld om zijn lichaam wat langer houdbaar te houden, om het zo maar eens te zeggen. Maar door het machtswoord van de Heer Jezus staat hij op, alleen de beste man kan geen kant uit. Hij is nog aan handen en voeten gebonden. Waarschijnlijk heeft hij zweetdoeken voor zijn ogen gehad, voor zijn hoofd. En kon hij eigenlijk ook niet zien hoe die ging. En het is zo bijzonder dat de Heer Jezus tegen de omstanders zegt: help hem nou van die windsels af. Help hem om zich te ontwikkelen. Kijk, en dat is nou eigenlijk in deze geschiedenis van morgen aan de orde. En daarom willen we op die manier naar deze geschiedenis kijken. Naar dat woord van God. Koning Herodes denkt dat smaakt naar meer. Maar hij maakt een kardinale fout. Hij heeft dan Petrus wel ontzettend goed gevangen gezet in de kerker. En de kerker, dat is eigenlijk een soort van gevangenis waar je eigenlijk niet meer levend uit zou komen. Maar hij laat hem goed bewaken. Hij ketent hem vast met 2 ketenen aan zijn handen. Hij zorgt dat er om de 6 uur nieuwe bewaking is. In de persoon van 2 bewakers in de kerker en ook nog eens 2 voor die grote ijzeren deuren aan de buitenkant. Nee, 1 ding is wel degelijk, duidelijk. Wie zo gevangen zit, die komt niet meer los. Maar al lezend ontdek je dat deze Herodes een kardinale fout begaat. Want hij neemt zich voor om de veroordeling van Petrus pas na het paasfeest plaats te laten vinden. En dat is een kardinale fout. Want als het waarachtig Pasen is geweest, dan houdt de dood niets en niemand meer gevangen. U hebt dat misschien ook wel in de gemeente gezongen 14 dagen geleden. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en voor helle niet. Na Pasen zijn de gevangenen altijd gevlogen. Want waar opstanding is, zegt de schrift, daar is vrijheid. En er is nog iets. Herodes maakt een kardinale fout. Maar er is ook nog iets wat je eigenlijk zomaar zou vergeten als je er niet even goed naar kijkt. Er is een gemeente die samenkomt voor gebed. Zou dat nou veel helpen, dat bidden in de gemeente? Wij zijn vaak van die zichtbare resultaatbidders. Misschien zijn er wel mensen in de samenkomst geweest die naar de bidstond zijn gegaan, zo met de gedachte: nou ja, de oproep heeft geklonken, laat ik maar gaan. Maar we weten toch nog wel hoe het met Jacobus is gegaan. En hij leeft nu niet meer. Hij is niet meer onder ons. Kan best zijn dat er twijfelaars tussen hebben gezeten. Dat lees je ook als de Heere Jezus in de kring van de discipelen komt. En ze de levende en de opgestane Heer weer met eigen ogen hebben gezien. Dan staat er zo: sommigen geloofden en sommigen twijfelden. Maar één ding is zeker. Deze geschiedenis laat ons zien hoe belangrijk het is dat je als gemeente van Jezus Christus bidt. Dat je datgene wat je bezighoudt naar geest, naar ziel en lichaam voor de troon van zijn genade neerlegt. En hier laat de Bijbel zien dat op zo'n bidstond gereageerd wordt en geantwoord wordt door de hemel. O, het antwoord laat soms op zich wachten, dat moest ook Daniël ervaren. Toen hij bad, werd er in de hemel iets in beweging gezet. Maar zal de engel hem later uitleggen, toen is er ook een strijd gekomen daar in die hemelse gewesten en heeft het maar 3 weken liefst geduurd, voordat hij dat antwoord van God kon krijgen. Als wij een gemeente zijn die niet alleen maar op zondag bij elkaar komt of op bijbelstudieavonden, maar die ook de bidstonden trouw bezoekt, dan zul je ervaren, dan zul je meemaken dat gevangenen bevrijd worden. En hier in deze geschiedenis gebeurt dat op een bijzondere manier. Terwijl de gemeente bidt, zendt God een engel om een bijzonder werk te doen. En dan moet u vanmorgen dit vooral meenemen naar uw eigen situatie thuis. Als de hemel iets heeft gedaan. En Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart en Pinksteren zijn daar het levende bewijs van. Dan moet je als mens ook iets doen. Als de hemel iets doet, door in de kerker, in die zwaar bewaakte kerker, naar Petrus toe te komen, moet Petrus ook iets doen. In die volgorde. En wat moet Petrus nou doen? Petrus moet opstaan. En wel zo snel mogelijk. Dat is Gods eis aan Petrus. En als hij niet opstaat, wordt hij niet bevrijd. Dus met andere woorden, ook in zijn moeilijke situatie, waarin hij zo sterk bewaakt wordt, vraagt God van hem een wilsdaad. Nee, hij hoeft niet zelf de ketenen kapot te zagen of te breken. Hij hoeft de kerkerdeuren niet te forceren. Maar hij moet vooral niet lijdzaam blijven zitten totdat men hem uit de kerker zal sleuren. Nee, het enige wat hij moet doen is zo ontzettend eenvoudig. Hij moet opstaan om te laten zien dat hij bereid is om zijn God te gehoorzamen. Dat is de les die wij vanmorgen hier mogen leren. Als Petrus opstaat, gehoorzaam is, dan zorgt God voor de rest. Dan vallen de ketenen af die Petrus zelf niet kan verbreken of losmaken. En dan gaan de kerkerdeuren open. En die hoeft Petrus niet open te breken, want dat kan hij niet. Maar ontdekt hij hier, wat hij niet kan, dat doet zijn God. Hij laat een diepe slaap vallen op de bewakers, zodat ze de vlucht niet eens bemerken. En dat hoeft Petrus niet te doen, want dat kan hij ook niet. En wat hij niet kan, dat doet God. Weet u wat deze geschiedenis ons laat zien? En daarom moeten we de lering uittrekken. Deze geschiedenis laat ons zien hoe kinderen van God die nog gebonden zijn op het ene of andere terrein vrijgemaakt kunnen worden. Tal van kinderen van God hier vanmorgen in deze samenkomst, die weten dat ze dat prachtige lied wat vanmorgen gezongen werd, getoond werd. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is verschenen. Mogen zingen, maar ik weet in wie ik geloof heb. Dat er vergiffenis van zonde schuld is door hem die gezegd heeft, volbracht. Maar als je nou kijkt naar hun leven van elke dag, als kinderen van God, dan ontdek je dat ze nog aan allerhande zonden gebonden zijn. Dat ze nog geketend zijn aan handen en voeten. Dat als je kijkt naar hun dagelijkse handel en naar hun dagelijkse wandel, als je kijkt naar de praktijk van hun geloofsleven, dan ontdek je bij velen dat er nog sprake is van gebondenheden. En daarom is hun wandel niet vrij. Ze wandelen niet echt als kinderen van het licht. Maar je vindt ze nog zo vaak op de wegen van de duisternis en van de zonde. Oh ja, soms zelfs kunnen we dat als christenen zo gecamoufleerd doen, dat zelfs onze man, zelfs onze vrouw, zelfs onze vriend of vriendin, zelfs onze kinderen dat niet opmerken. Maar God weet het. Psalm 139 laat ons zo duidelijk zien dat God alles weet van uw en mijn leven. En maakt u nou vanmorgen alstublieft niet de fout om op dit moment te gaan denken aan een broeder of een zuster die misschien wel naast u zit en waarvan u denkt, fijn dat die broeder het daar vanmorgen eens over heeft. Nee, God heeft vanmorgen een boodschap voor u persoonlijk en voor mij persoonlijk. En God zegt, mijn kind, ik heb je ontzettend lief. En dat heb ik bewezen in het geven van mijn zoon. Maar alleen zijn waarheid maakt jou werkelijk vrij. En mijn vraag aan jou vanmorgen is, ben jij ook werkelijk vrij? Heel veel kinderen van God hebben wel hun hart aan God gegeven. Maar de vraag vanmorgen is, heb je ook je leven aan God gegeven? En je ziet dat vaak met het oog daarop heel veel christenen nog gebonden zijn. En Psalm 139 laat ons al zien, als je erin slaagt om dat te camoufleren voor anderen, God ziet het. Moet denken aan dat prachtige verhaal van die jongens die altijd, niet dat dat goed is, dus ik raad het de jongeren niet aan, maar die altijd na de catechisatie bij de dominee de tuin indoken om daar de lekkerste appeltjes te pikken. En de dominee dacht bij zichzelf, hoe moet ik dat nou toch een halt toeroepen? En op een gegeven moment wist hij het. En toen zette hij, voordat de catechisatie begon, zette hij een groot bord neer in zijn boomgaard. Met daarop de waarschuwende tekst, God ziet alles. Hij dacht, nou blijven de appels wel zitten. En toen die 's avonds ging kijken, waren de appels weg. Weer weg. En het bord was ook veranderd. Want de jongens hadden er op de een of andere manier onder gekalkt. Maar hij verraadt ons lekker niet. En ze hadden de appels meegenomen. Kijk, zo denken wij vaak ook. Niemand die het ziet. Die banden die ik in mijn leven heb ervaren, ach, die geven me wel het nodige gerief. En laten we maar heel eerlijk zijn, de wereld heeft ons toch veel te bieden. Voor een moment. Maar de Heer Jezus, of het woord van God zegt in Psalm 139, zelfs de duisternis verbergt je niet voor mij. En nou zou je verwachten dat de Heere God dan met zo'n waarschuwende vinger naar je gaat staan zwaaien en zegt van, ik weet wel waar jij mee bezig bent. Ik weet wel op welk terrein jouw gebondenheden nog liggen. Maar dan lees je in het vervolg dat hij zegt, ik heb jou in de moederschoot gevormd. Je bent mijn schepsel. En ik wil zo graag je vader zijn. En ik wil niet als een toornende vader voor je zijn. Maar ik wil in liefde mijn hand om je leven heen leggen. En het liefste wat ik nou zou zien, is dat jij je af gaat vragen. Vader, wilt u mijn leven nou eens toetsen? Wilt u nou eens kijken of er in mijn leven wegen zijn waarin ik aan u voorbij leef? Als er dingen zijn in mijn leven waar ik nog aan gebonden ben, wilt u het dan aanwijzen? En wilt u me daarin bovenal leren dat ik niet in eigen kracht moet proberen die banden te verbreken, maar dat ik dat moet doen in de kracht van de Heilige Geest? Dat spreekt mij zo aan in het getuigenis van Paulus. Als hij in Filippenzen 3 een opsomming geeft van datgene wat hij vroeger allemaal deed zonder Jezus. Het zijn godsdienst was. Dan zegt hij na Pasen, dan zegt hij na zijn inkeer. Ik hou dat voor louter vuilnis. Waren het nou zulke slechte dingen? Nee. Maar hij bedoelt deze term te gebruiken om aan te geven waar ik mij nu naar uitstrek. Dat is veel en veel waardevoller. En dat is hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik ga u vanmorgen niet vragen welke banden u nog omringen. Eén ding is zeker. Als je jezelf niet bindt, staat Satan klaar om je een helpende hand te bieden. En ik ga het niet hebben over je boezemzonde, waarin je al zo vaak bent vervallen. Maar ik zou vanmorgen slechts dit willen benoemen. De voornaamste tactiek van Satan is om gelovigen vast te binden in een staat van verdriet en van twijfel en van onzekerheid over hun zonde, zodat hun leven als christen toch nog vaak tot een hel wordt. Hij laat ze op zo'n manier staren naar en mediteren over hun zonde, dat ze veel meer bezig zijn met hun zonde dan met hun verlossen. En dan kun je vanmorgen hier wel uit volle borst zingen. En onze fluitisten en de organist die zorgen er wel voor dat je hier enthousiast mee kunt zingen. En de akoestiek die helpt een handje mee. Maar als je hier zingt, hij maakte mij vrij. Hij brak al mijn banden. Dan moet dat blijken als je straks dit gebouw verlaat en de praktijk van deze nieuwe week ingaat. En de vraag is, waardoor laat je je dan leiden? Weet u, mijn vrouw wordt de laatste tijd door heel wat mensen bevraagd. En ik kan me soms niet aan de indruk onttrekken. Want men het jammer vindt dat men van haar uit haar mond niet te horen krijgt dat ze angstig is. Natuurlijk zien we tegen dingen op. Maar weet u wat zo bijzonder was? De eerste drie diensten die wij mochten bezoeken, nadat we te horen hadden gekregen dat Anneke kanker had. Een ernstige vorm, een zeldzame vorm van kanker. Toen liet God ons drie samenkomsten bijwonen, waarin elke keer het slotlied was wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. De eerste keer was op oudejaarsavond en Anneke brak. De tweede keer was in onze eigen gemeente. En ik brak. En de derde keer zongen we het met een bevrijd hart. We proberen aan mensen duidelijk te maken dat niet de ziekte, de omstandigheden je leven bepaalt. Ik heb thuis op mijn laptop een artikel staan wat ik op het internet las. Met de veelzeggende titel: Verspil je kanker niet. Het is door een ervaringsdeskundige opgeschreven en hij zegt: ziekte geeft je zoveel gelegenheid om te laten zien dat God een helper groot van kracht is, steeds bereid. Weet u wat ons grootste probleem is? Ook voor de komende week, als we morgen een gesprek gaan krijgen over wat de medicatie mogelijk gaat doen, dat is dat we vandaag al over morgen gaan inzitten. En over dinsdag. En dat ik me ga afvragen, bang, hoe kan ik er voor mijn vrouw zijn? Want zo zorgzaam als zij is, word ik van mijn leven niet. Dan zit je vandaag al vol met zorgen en problemen. Dan kun je het hier wel uitjubelen. Hij brak al mijn banden en maakte mij vrij. Maar dat is wel een realiteit waar je in moet gaan staan. En daarom zei de engel tegen Petrus, terwijl die nog geketend was: sta op en doe dat haastig. Wat zijn uw omstandigheden? Vanmorgen zei een broeder dat zo treffend. Toen Petrus in nood verkeerde en het zo stormde op het meer dat ze het uitriepen: meester, wij vergaan. Toen kwam Jezus dwars door die storm naar hun bootje toe, naar uw en mijn levensboot. Heer, zeg dat ik naar u toe kom. Maar hoe haalt hij het in zijn hoofd als visser? Want hij wist toch, alleen binnenboord ben ik veilig. En zo gauw ik er buiten kom, heb ik een probleem, zeker als het stormt. En Jezus zei: kom. En hij stond op en hij wandelt naar zijn meester toe. Totdat hij gaat letten op de omstandigheden. Je kunt van je leven een groot klaaglied maken. Daarom is er zo'n prachtig lied wat zegt: ga niet alleen door het leven, want die last is u te zwaar. Maar God vraagt vanmorgen: wat bindt jou nog aan omstandigheden waar je zo nodig van verlost moet worden? Durf je de tijd ook aan te grijpen om te getuigen van die levende hoop die in je is? Weet u, als je dat loslaat, dan doet God geweldige dingen. Vorige week mocht ik een begrafenisdienst leiden. Een broeder ging heen, slechts 50 jaar oud. En hij liet een vrouw en 4 aangenomen kinderen achter. Hij was afkomstig uit de gereformeerde gemeente. Hij had jarenlang theologische boeken gelezen. Want hij wist dat er meer was. Toen was hij ernstig ziek geworden. En in die ziekte is God hem te machtig geworden. En toen ik de dienst mocht leiden, toen werd ik geconfronteerd met een grote groep van mensen. Waarvan ik me realiseerde, zouden zij de Heer Jezus Christus ook persoonlijk als hun Heer en Heiland wel kennen. En er stond een prachtige psalm die ze niet ritmisch zongen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan, hij wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En ik heb gesproken, omdat de broeder op Goede Vrijdag was overleden, over het feit dat je hier en nu moet weten dat je geloofszekerheid hebt. En ik dacht eerst, Heer, wilt u me maar vrijmaken van alle gedachten die ik heb over mensen die ik uit mijn vroegere omgeving ken. Die gebonden zijn aan een leer, maar die hen niet werkelijk vrijmaakt. En toen we de aula verlieten, kwam er opeens uit het niets een man recht op ons aflopen. En met een kwade gedachte dacht ik, nou zul je het hebben, Aard. Maar hij pakte mijn hand vast. Hij was enorm lang. De snor heb ik in de gauwigheid nog gezien. En ik dacht, wat zal die nou zeggen? En hij zei, broeder, wil je veel blijven spreken over de godzaligheid die je vanmiddag hebt verkondigd? Dan ontdek je dat er zoveel mensen zijn die vastgehouden worden door een leer. Die niet werkelijk vrijkomen omdat vroeger ooit tegen hen dingen zijn gezegd waarvan Satan nu nog steeds gebruik maakt. En hij zegt, oh zing het maar hoor. Hij brak al mijn banden en maakte me vrij. Maar weet u, en dat is het probleem van die bewakers die er zitten. Die bewakers die worden pas echt wakker, die gaan pas echt hun werk doen als jij je probeert te verlossen. En als je deze situatie goed leest, dan zie je dat er bewakers zijn in de kerker en bewakers buiten de kerker. En ik zou dit tegen jullie willen zeggen vanmorgen. Er zijn bewakers in je hart en daarbuiten in het leven om ons heen. Die actief gaan worden als je je meer richting de Heer Jezus gaat bewegen. Als je met Paulus gaat zeggen dat verlangen, Heer, ik wil voortaan u kennen en de kracht van uw opstanding. Dan worden die wakers, die worden actief. En dan zegt die waker in je hart, die stem in je hart, denk jij nou echt dat jij van je boezemzonde verlost kunt worden? Ach man, stop er toch mee. Neem er toch genoegen mee dat je zo bent. Hoe vaak ben je al niet voor God op de knieën gegaan? Heb je om kracht gevraagd? En je hebt het geprobeerd en wat is ervan terechtgekomen? Of hij zegt tegen je, denk je nou echt dat God jouw leven wil bevrijden? Wat is jouw leven nou voor God waard? Kijk nou eens hoe je over jezelf denkt. Je voelt jezelf altijd één grote mislukkeling. Weet je niet dat je zo'n negatief zelfbeeld hebt? Weet je niet dat je altijd maar bang bent voor wat mensen van je zeggen? Denk je nou echt dat jij bij God kunt aankloppen? En dat die God jou wil gaan bevrijden? En weet u, Als je nog niet tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, zal Satan al zijn pijlen op dat aspect vestigen, zodat je de Heer Jezus niet gaat aannemen. Maar als je hem aangenomen hebt, kan hij jouw heil, wat je ontvangt in Christus, nooit meer ongedaan maken. Maar hij kan er wel met zijn giftige pijlen voor zorgen dat je denken zo beïnvloed wordt, dat je daar niet van geniet. En God stelt ons in onze situatie aan Anneke weer op een andere manier dan aan mij. Aart en Anneke, waar laten jullie je leven door beheersen? Nu er ziekte en zorg in jullie leven is gekomen. Het lievelingslied van Anneke is: tel je zegeningen, tel ze één voor één. De preek die Anneke ooit gehouden heeft, die duurt slechts één regel. Misschien moet u mijn vrouw de volgende keer uitnodigen. En die ene regel is: deze dag die wij van God hebben ontvangen, was een dag met een gouden rand. 3 maanden leven we nu met de zekerheid van een ziekte. Maar we hebben 3 maanden kunnen zeggen: het waren stuk voor stuk dagen met een gouden rand. Want onze God was erbij. En we hebben het des morgens voor hem neergelegd. En we moeten net als de Israëlieten in de woestijn elke nieuwe morgen ons manna oppakken voor de dag die er dan is. En dan mogen we uitzien. Terwijl onze menselijke natuur zo vaak zegt: ik zie er tegenop. Je hebt een bewaker in je die niet wil dat je gaat leven uit die geweldige genade van God. Dat je gaat groeien en bloeien zoals de natuur dat momenteel zo uitbundig laat zien. En weet u, alsof dat nog niet genoeg is. Er zijn ook bewakers daarbuiten. Je hebt mensen die je in je leven tegenkomt. Die je niet bepaald helpen om van bepaalde banden in je leven los te komen. Daarom moet je je nood altijd toevertrouwen aan iemand die je vertrouwt. Een broeder, een zuster, een voorganger. Maar soms loop je tegen voorgangers of oudsten aan, of pastorale werkers, die zeggen: ach, je moet er maar niet zo'n punt van maken. Zo ben je nou eenmaal als mens. Wat een troost ligt daarin, zeg. Nee, wij doen in onze gemeente niet aan bevrijdingspastoraat. Dat was iets van vroeger in de tijd van de Heer Jezus. Maar zei Jezus niet in zijn eigen gemeente: ik ben gekomen om aan armen het evangelie te verkondigen en vrijlating voor gevangenen? Hoe werkt u mee? Wat voor stem bent u als iemand u confronteert met een stukje gebondenheid in zijn of haar leven? Neemt u dan het woord des levens bij de hand? Wat zijn er mensen die in onze tijd toch slapen? Er is een lied wat zegt: kinderen des konings, hoe kunt gij zo slapen uw Heer tegemoet? God wil niet dat je alleen maar zingt: hij brak al mijn banden en maakte mij vrij. Maar hij wil dat het realiteit wordt in je leven hier en nu. Zodat stromen van genade door jouw leven heen kunnen vloeien naar anderen toe. Ben jij zo'n kind van de koning wat slaapt? Petrus slaapt. Maar Petrus kan slapen. Want God zegt in de Bijbel: hij geeft het zijn beminden in de slaap. En Petrus moet gedacht hebben: nou, Als ik dezelfde weg ga als Jacobus. Ach, de Heer Jezus is in mij. En als na Pasen de beul zijn werk gaat doen, dan zing ik het maar uit in mijn hart. Nu jaagt de dood voor mij, Petrus, geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want als ik omkom, dan zal mijn situatie zijn dat ik dan voor eeuwig bij Jezus ben. En daarom legt hij zijn hand neer, zijn hoofd neer en slaapt. Nee, ik wil vanmorgen aan u vragen. Port deze preek u wakker. Ik denk dat de engel Petrus heeft aangeraakt. Zoals je dat wel doet met iemand die wil uitslapen. Kom op, wakker worden. Opstaan. Kerk begint hier al om 9:30. Tijd eruit. Wakker worden. Ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de dood. Want Christus zal, maar hij wil over u lichten. Weet je wat je dan moet doen? Jij in jouw situatie. Je moet opstaan. Fout. Je moet haastig opstaan. Misschien moet je dit gebouw vanmorgen niet verlaten. Voordat je een oudste, een broeder of een zuster, of mij als voorganger in vertrouwen hebt genomen. Om met je probleem, met je gebondenheid naar de Heer te gaan. Hoe dat kan? Heel simpel. Misschien laat het woord van God je vanmorgen wel zien. Ik ben wel een kind van de Vader. Maar als ik heel eerlijk ben. En mijn leven zou vertoond worden hier op dit scherm. Dan zouden mensen ontdekken dat het net zo'n grote zwijnenstal is dan bij de verloren zoon. En dan rest maar één ding. Hoort u het weer? Opstaan. En naar de Vader gaan. En tegen de Vader zeggen. Heel simpel. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. Deze geschiedenis bepaalt u en mij bij de vraag. Of ik bereid ben om mijn handen te leggen in het leven van hem. Die niet alleen mijn hart wil, maar die ook mijn hele leven wil. Heer, zei iemand die dat heel goed begrepen heeft. Uit mijn banden, droefheid en nacht, kom ik tot u. Kom ik tot u, waar vrijheid, vreugd en licht me in u wacht. Jezus, ik kom tot u. Hoe gaat u verder als gelovige? Gebonden of bevrijd? Het is uw keuze. God vraagt van u en mij een wilsbeschikking om tot eer en glorie voor zijn grote naam te leven. Amen.